Uit Gods heilige en onfeilbare woord lezen wij Genesis 15. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abram: Zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet, het woord des Heren was tot hem zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: Zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voort zeide hij tot hem: Ik ben de Heere die u uitgeleid heb uit Ur der Galdeën om u dit land te geven om dat erfelijk te bezitten. En hij zei: De Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem: Neem mij een driejarige vaas en een driejarige geit en een driejarige ram en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle en hij deelde ze midden door en hij leidde elks deel tegen het andere over, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abram joeg het weg. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram, en zie een schrik, en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abram: Weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd en ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. En zelf een dagen maakte de Heere een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frat. De Keniet en de Keniziet en de Kadmoniet, en de Hetiet en de Ferezit en de Rephaïtem, en de Amoriet en de Canaaniet en de Girgaziet en de Jebusiet. Tekst voor de prediking en jullie trouwtekst Melvin en Mirjam is Genesis 15 vers 1b. Genesis 15 vers 1b. Deze woorden: Vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Tot zover. We letten op een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats: vrees niet. Ten tweede: de Heere is uw schild. En ten derde: Hij is uw rijkdom. Vrees niet, de Heere is uw schild en Hij is uw rijkdom. De tekst die we zojuist hebben afgelezen lijkt naar ons oordeel best een geschikte trouwtekst te zijn. Immers, je kunt toch ook niet elke tekst bij elke gelegenheid gebruiken. En jullie zijn zojuist in het huwelijk getreden, je wil een zegen vragen over jullie huwelijksleven. En wat kun je dan eigenlijk beter meekrijgen dan dat de Heere je schild is en dat Hij je loon is? Zo kunnen wij mensen denken over dat woord van God. En misschien is er vanmiddag ook wel iemand onder ons die gelijk in zijn gedachten had. Dat is een mooie trouwtekst. Zonder dat wij beseffen dat wij dan al een oordeel gegeven hebben en dat wij het woord van God onderwerpen aan onze beoordeling. En wie van ons heeft daar eigenlijk het recht toe om de Heere woorden in de mond te leggen? Wie van ons zou trouwens ook de vrijmoedigheid hebben om te zeggen, nou Heere, dit mag u wel tegen mij zeggen en dat niet? Maar gaan wij niet al te vaak zo met dat heilige woord van God om? Wij bepalen wat ons aanstaat en wat ons niet aanstaat. Wij menen het ene gedeelte wel te begrijpen en het andere niet te begrijpen. Sommige gedeelten vanuit het woord vinden wij eigenlijk zo tijdgebonden of zo lastig om te lezen, dat wij het maar overslaan, onze schouders ophalen en zeggen, wat moet je daar nu mee? En ondertussen zijn we alleen maar bezig om dat woord van God te onderwerpen aan onze beoordeling. Maar zo staat het niet in de woorden voorafgaande aan jullie trouwtekst. Want ik lees in het eerste gedeelte van vers 1, na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abraham. Met andere woorden, de Heere vraagt niet aan Abraham, Abraham, komt het uit, komt het gelegen, hè, dat ik vannacht wat tot je te zeggen heb, want dit gezicht geschiedde in de nacht. Straks zal de Heere Abraham meenemen naar buiten en hem de sterren laten zien. Zou ons dat uitkomen als de Heere ons midden in de nacht wakker maakte en ons wat wilde zeggen? De Heere vraagt ook niet naar de beoordeling van Abraham, of Abraham het aangenaam, het fijn vindt wat de Heere tot hem zegt. Hij laat Abraham niet eens de mogelijkheid tot keuzevrijheid, nee, dat woord dat geschiedt. Dat komt zo het leven van Abraham binnen. En ik hoop dat het al gebeurd is in jullie leven. En als dat niet het geval is, dat het vanmiddag gebeurt in ons leven. Dat het woord ongedacht en ongevraagd ons leven binnenkomt. Want zo begint God. Er is geen mens die vraagt naar God. En er is geen mens die zit te wachten op wat de Heere zegt. Maar als de Heere komt, dan komt Hij op zijn tijd ongedacht en ongevraagd in het leven van een mens. En dat is hier bij Abraham gelukkig niet de eerste keer. Ja, dat is al eerder gebeurd, toen hij daar ergens in Ur der Chaldeeën woonde en de afgoden diende en deze levende God helemaal niet kende. Toen heeft God hem in zijn hart gegrepen. En toen heeft God hem gearresteerd. En toen heeft God ervoor gezorgd dat er een breuk kwam met zijn leven. En dat hij vanaf dat moment gevangen genomen werd onder de gehoorzaamheid van het woord. En toen is Abraham op dat woord weggetrokken uit zijn land, bij zijn familie vandaan, naar het land dat de Heere hem wijzen zou. Maar ben je vanmiddag gelukkig als je die stem van God kent? En dat die stem niet vreemd is in je leven. Als hij spreekt, dat je dan kunt zeggen vanmiddag, ja, maar dit is de stem van mijn liefste. Die heb ik eerder gehoord in mijn leven. En het woord des Heren geschiedde tot Abraham. Kun je nu weten of dat woord van God je leven binnenkomt? Geschied in je leven. Dat is geschiedenis. Dat zijn van die spitse pilaren. Want als God tot je ziel gesproken heeft, dan vergeet je dat je leven lang niet meer. Dat zijn van die bijzondere momenten in je leven. Dat de hemel en de aarde elkaar doorkruisen. Van die markeringsmomenten in je leven. Hoe kun je nou weten of vanmiddag dat woord geschiet? Heel eenvoudig. Abraham vreest. Dat is wel wat anders, hè? Dan wanneer wij die Bijbel open doen en zeggen, dit staat ons niet aan en dat vinden wij eigenlijk wel mooi. Dat is wel wat anders dat wij vanmiddag zeggen, nou wat een mooie trouwtekst hebben Melvin en Mirjam meegekregen. En dan beoordelen wij naar ons gevoel dat woord nog positief ook. Maar moet je zien, Abraham, de vader aller gelovigen, de man die zoveel van de Here heeft geleerd, die tot een voorbeeld gesteld wordt voor al de kinderen van God. Als deze heilige man de stem van God hoort, dan vreest hij, dan beeft hij, dan wordt hij klein. Dat is een goed teken. Want ootmoed en schuldbewustzijn is het kenmerk van de oprechte vrome. Dus als je nou vanmiddag wil weten of dat woord geschied is in je leven, of de Heer je krachtdadig inwendig geroepen heeft, dan heb je leren vrezen voor dat woord. Dan is er ontzag in je leven. Dan durf je met je vuile vingers niet meer aan dat woord te komen. Maar dan is dat woord van kaft tot kaft Gods heilig en onfeilbare woord. En daar wens je voor te buigen. Daar wens je je leven naar in te richten. Dat wens je te gehoorzamen. Daar wens je naar te luisteren. Al gaat het ook tegen de heersende mening van onze samenleving in. Dat woord dat heeft dan gezag. Daar durf je niet eens aan te komen met je onheilige handen. En daar durf je geen kritiek op uit te oefenen. En dat durf je dan niet naast je neer te leggen. En dat durf je dan niet eens te verwerpen. Het kan ook niet eens. Want als dat woord geschiet, dan gebeurt dat met zoveel majesteit, dat je hele hart en heel je bestaan aan dat woord onderworpen wordt. En Abraham vreest, of ik dat weet, daar begint jullie trouwtekst mee. Vrees niet, Abraham, zie je dat? De hoge God maakt Abraham wakker 's nachts. En spreek tot hem. En terwijl de Heere spreekt, dan in onze ogen die grote Abraham, dan vernedert die grote Abraham zich voor het aangezicht van de Heere. Wel, de meeste van u ken ik niet en u kent mij ook waarschijnlijk niet en anderen min of meer wel, maar God kent ons hart. Het woord van God komt vanmiddag tot ons. En dan is het van tweeërlei één. Of we horen het aan. We verwerpen het. We selecteren het. Dit wel, dat niet. Of er is vanmiddag vrees in ons hart. Zodat we buigen voor dat woord. Zoals de oude Eli aan de jonge Samuel heeft geleerd. Als nu de Heere komt en hij roept je. Dan moet je zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. En wil je eerbiedig luisteren naar wat de Heere te zeggen heeft in ons leven. Vrees niet. Hoe vaak staat dat niet in de Bijbel? Als de Heere zijn kinderen opzoekt. Hoe vaak begint hij dan niet met vrees niet? Rondom de opstanding van de Heere Jezus, vrees niet. Als de Heere Jezus over de zee naar het schip wandelt waarin zijn discipelen zich bevinden, vrees niet. Dus je ziet het vanuit de Bijbel dat Gods kinderen vrezen voor de Heere, dat ze diep ontzag hebben, dat ze eigenlijk zich zo klein voelen, dat ze voor die hoge God niet kunnen bestaan. De schijnchristen en de wereldling, die vreest helemaal niet. Die vreest helemaal niet voor God. Dat is erg. Maar voor die mensen komt er een dag dat ze wel vrezen. Als de Heer Jezus straks terugkomt. En als ze dan die heilige Jezus zien zitten op die rechterstoel, dan bidden ze tot de bergen of dat ze bedekt mogen worden. Want zo vreselijk is het dan om te vallen in de handen van de levende God. En laat daarom vanmiddag het woord dat tot ons komt ter harte genomen worden. En de waarschuwing ter harte genomen worden. Dat we ons bekeren op het woord van de levende God. Want die mensen die hier met diep ontzag naar zijn stem hebben geluisterd, die zullen straks de Heere Jezus met vreugde verwelkomen. Vrees niet, Abraham. Dan is er nog iets. Terwijl wij samen het huwelijksgesprek hadden, vroeg ik of jullie nog wensen hadden. En toen wilde jij, Melvin, graag dat er uit Psalm 91 gezongen zou worden. Je gaf de versen ook op. En Psalm 91, dat gaat over vertrouwen. En vertrouwen is de grondbetekenis in de Bijbel van het woordje geloven. Als de Bijbel het over geloven heeft, dan betekent dat een diep geworteld vertrouwen in die ander die tot je spreekt. Ons Nederlands woordje geloven heeft heel veel onzekerheid in zich. Of zelfs iets ironisch, iets sceptisch in zich. Ja, dat geloof je toch zeker ook. Maar het Bijbelse woordje voor geloven, dat betekent een diep geworteld, kinderlijk vast vertrouwen. En dat is goed. Dat is mooi. In zekere zin ontroerde me dat ook, Melvin, dat je die psalm aanreikte. Maar in Psalm 91 gaat het er wel over dat de dood je aan alle kanten omringt. Is het dat dan misschien, Melvin en Mirjam? Dat jullie toch verlangen naar dat vaste vertrouwen, zodat je zekerheid hebt in je leven. Want vertrouwen als alles voor de wind gaat en als alles voorspoedig gaat, dat is niet zo moeilijk. Vertrouwen als eigenlijk de bewijzen op tafel liggen, dan kun je zeggen, zie je wel dat de Heere met mij is. Maar Job had geen bewijzen meer, Job had alles tegen. Zo gaat het ook dikwijls in het leven van Gods kinderen. Die kunnen geen bewijzen meer aanleggen, die hebben alleen nog die naakte belofte. Zoals de Heere dat straks ook opnieuw aan Abraham gaat leren, dat hij een nageslacht zal krijgen zo groot als de sterren aan de hemel, terwijl zijn vrouw Sara onvruchtbaar is, zij geen kinderen kunnen krijgen. Kijk, ja, dan nog te vertrouwen, omdat de Heer het gezegd heeft. Dan geen zweem van twijfel, want God heeft het gezegd, die niet liegen kan. Vertrouwen, dat is iets moois, maar dat is ook iets onmogelijks van de mens uit. Vrees niet, Abraham, voel je vanmiddag, als dit je trouwtekst is en we zijn ermee begonnen dat het ons eigenlijk best wel een mooie en een geschikte trouwtekst leek, maar voel je dat nu die oproep vrees niet gedaan wordt door het tegendeel heen. En dat moet je altijd maar goed onthouden. Als God een belofte geeft, als God een bemoediging geeft, dan gaat dat altijd door het tegendeel heen. Dus wij zien die grote Abraham, de vader aller gelovigen, maar als een heel klein, mag ik het zo vanmiddag zeggen, maar als een heel klein jongetje. Met diep ontzag vervuld. Hij heeft blijkbaar niet alles in zijn vingers. Hij vreest van alle kanten. Kijk, als de dood je van alle kanten omringt, en natuurlijk willen wij daar vanmiddag liever niet over nadenken dan wel, maar Wie heeft dan vanmiddag de garantie dat we de dag nog uitleven? Ik niet. Al zou het natuurlijk helemaal niet gelegen komen op deze huwelijksdag. Vrees niet, Abraham. Zou je die trouwtekst nu willen hebben? Zou je nu met een dankbaar hart zeggen, Heere, wat ben ik blij dat u mij vanmiddag deze trouwtekst meegeeft. Terwijl deze trouwtekst veronderstelt, net als bij Abraham, dat er allerlei vrees en allerlei vertwijfeling in het hart naar boven komt. Want wat is er gebeurd? In het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 14, heeft Abraham een grote overwinning behaald. En het was ook een overwinning die eigenlijk niet behaald kon worden. Kedorlaomer, een van de koningen van Kanaan, met nog een aantal koningen, die zijn zo naar het zuiden gekomen, die hebben Sodom en Gomorra verwoest en al de inwoners, waaronder ook neef Lot, gevangen genomen en weggevoerd. En als dan Abraham daarvan hoort, dan neemt hij al de manschappen, en dat zijn de 318 bij elkaar, en dan durft Abraham het aan door het geloof om die machtige Kedorlaomer met nog 4 koningen tegemoet te trekken in de strijd. Dat is natuurlijk een hoogtepunt in het geloofsleven. Dan is Abraham er zo van verzekerd dat de Heere hem helpen zal. Toen vreesde Abraham geen moment. En inderdaad, de Heere heeft zijn geloof ook niet beschaamd. Abraham is niet beschaamd uitgekomen. Hij heeft de overwinning behaald. Alle levens zijn gespaard. Alles wat Kedorlaomer had geroofd, dat wordt weer mee teruggenomen. De mensen zijn weer bevrijd. En Abraham is inmiddels weer in zijn eigen tent terug. En als dan de stilte van de nacht zo komt, dan begint dat van binnen te praten in Abrahams leven. Je denkt toch niet dat Kedorlaomer dat hierbij laat zitten? Dat kunnen we ons vanmiddag toch zo wel voorstellen. Abraham was een vreemdeling, die kwam uit een heel ander land. En die zal zeker hier de dienst gaan uitmaken in het land Kanaan. Waar bemoeit die man zich eigenlijk mee? Je kunt er toch van op aan dat Kedorlaomer en die andere koningen een nieuw leger op de been zullen brengen. En misschien nog wel andere koningen mee zullen nemen. En dat ze zeggen, wij moeten die vreemdeling een kopje kleiner gaan maken. Die moet uitgeroeid worden. Straks zal hij de baas worden. En dan moeten wij hem dienen. Dat nooit. En misschien hebben die binnenpraters in het hart van Abraham ook wel gezegd van, ja Abraham, nu zijn die koningen van Sodom en Gomorra en die andere koningen dankbaar voor wat je gedaan hebt, maar straks dan worden ze jaloers en straks dan zeggen ze misschien ook wel, als die Abraham zo machtig en zo krijgshaftig is, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat hij ook ons straks gaat doden en ten onder brengt en dat hij hier vorst wordt in heel dat zuiden. Nee, we moeten maar op een listige manier straks Abraham om gaan brengen. En dan krijgt hij dus vijanden uit het noorden en dan krijgt hij vijanden uit het zuiden. En dan staat Abraham daar met die paar honderd man, moederziel alleen. Is misschien vermoeidheid hem overvallen na de strijd waarom de bange vrees in zijn hart omhoog klimt. Het zou zomaar allemaal kunnen dat hij gekweld wordt door de vorst der duisternis. En dan zien we Abraham, de vader van alle gelovigen, ook als een vader van die kinderen van God die zo bestreden en aangevochten door het leven kunnen gaan. Dat zou maar kunnen vanmiddag, dat er iemand is die genade kent en die zoveel aanvechtingen kent in zijn leven. zo bestreden is. En wat kunnen wij dan tegen een man als Abraham hoog opzien en denken, die man, dat is nou zo'n eikenboom in het geloofsleven, dat is een man die nou nooit twijfelt. Maar vannacht zien wij Abraham als een man die met vele bestrijders te maken heeft en hij vreest. Vrees heeft zijn hart vervuld. Hoe moet dat nu? De onbekende toekomst. Is het daarom, Melvin, dat je graag Psalm 91 wilde laten zingen? Dat je toch enigermate beseft hebt, ja. Als je nou nog zometeen naar het woord wil leven, ook als een nieuw gezinnetje, en God geven dat jullie gezin ook uitgebreid mag worden met de kinderzegen. We zien hoe van alle kanten eigenlijk dat woord mond dood gemaakt moet worden. En dan kun je wel eens bang worden dat je denkt, wat zal de toekomst brengen? We gaan onze vrijheden verliezen. En als we wensen te leven naar dat woord van God, dan moet je rekenen op lijden. Lijden. Dan moet je rekenen dat we als minderheden veracht en uitgespuugd zullen worden. En dan kan ik wel eens bang worden. Vrees niet, Abraham. De eerder onversaagde Abraham is nu bevreesd. En dat is zonde. Want vrees komt voort uit een wantrouwend hart. En terwijl de Heere betrouwbaar is. Je hebt de Heere nog nooit kunnen betrappen op een leugen. Hij heeft nog nooit een belofte gegeven die hij niet waar gemaakt heeft of waar zal maken. Alles wat de Heere zegt, dat doet hij. Wat hij belooft, vervult hij. Al gaan er honderden, al gaan er duizenden jaren overheen. Vroeger of later zal de Heere zijn woord waar maken. En om die God nu te wantrouwen, die nog nooit gelogen heeft, maar nog nooit een van zijn kinderen beschaamd mee uitgekomen is. Vrees, twijfelmoedigheid, dat is zonde, dat is zonde. Absoluut. En zullen wij vanmiddag Abraham veroordelen, zullen wij zeggen, Abraham, foei toch. Nou heeft de Heer je net zo'n uitredding gegeven. Dan zou je toch moeten jubelen. Dan zou je God toch de eer moeten geven. Wat doet de Heer zelf? Dat is ook een les. Hij komt naar die vreesachtige, aangevochten Abraham toe. En hij zegt, vrees niet, Abraham. Zouden wij Abraham bestraffen en zeggen, foei vader Abraham, u twijfelt aan de Heere, dat is zonde. En het is zonde. Nee, dat doen wij niet, omdat God het niet doet. De Heere die komt naar zijn knecht Abraham. En hij wil Abraham onderwijzen dat er veel groter goederen nog bij hem zijn weggelegd. Dat is wat, hè. Het is alsof de Heere zegt, Abraham, dan moet je eens luisteren. Nu heb ik je net zo'n overwinning gegeven die zeer onwaarschijnlijk was, toch? 318 man tegen 5 koningen, dat kan nooit. Maar Abraham, in plaats van dat ik je nu ga bestraffen over je twijfelmoedigheid, zal ik je laten zien dat er bij mij nog veel meer te verkrijgen is. Vrees niet, Abraham. Onze tweede gedachte. De Heere is uw schild. Want het staat in onze tekst. Ik ben u een schild. Kijk, de Heere die zegt tegen Abraham, vrees niet. Maar de Heere geeft er ook grond bij waarom hij niet hoeft te vrezen. Kijk, jullie zullen straks allerlei felicitaties ontvangen. En dat zal wel gemeen zijn, ongetwijfeld. Maar er is er niet één die zijn felicitaties kan waarmaken. Laten we ervan uitgaan dat de mensen het met de beste bedoelingen doen. Wij kunnen elkaar iets toewensen, een felicitatie toewensen. Maar daadwerkelijk iets geven, geluk geven, dat ligt niet in ons vermogen. Dus als de Heer iets zegt, dan geeft hij er ook grond bij waarom hij iets zegt. En waarom we er ook van op aan kunnen dat wij niet hoeven te vrezen. Vrees niet, Abram. Ik ben u een schild. Voor de oosterling was dat een heel duidelijk beeld. Terwijl dat beeld bij ons, en zeker ook vanmiddag, verder bij ons afstaat. Al is het ook weer niet zo'n onbegrijpelijk beeld. In ieder geval, één ding is duidelijk, dat vanmiddag niemand een schild heeft meegenomen. Alhoewel, misschien zit er van binnen wel een groot schild. Helemaal om uw hart heen. Een schild dat zich uit in grootspraak en in hoogmoed, in zelfverheffing. En achter die grootspraak zit dan toch maar dat hele kleine hartje dat zoveel onzekerheid heeft. Dat zou zomaar kunnen. Misschien hebben wij vanmiddag wel een schild meegenomen waarop al de woorden die door ons gesproken worden afketsen. Want wij willen niet te maken hebben met de boodschap van de levende God, onze Schepper. Wij willen onze eigen gang kunnen blijven gaan, ook na deze trouwdienst. Maar letterlijk heeft niemand een schild meegenomen. Of als ik het anders zou moeten zeggen, niemand zal vanmiddag wel een revolver op zak hebben. Het is toch immers een feestelijke aangelegenheid. Dan denk je niet aan strijd. En dan denk je niet aan gevecht. Maar als de Heere tegen Abram zegt, ik ben u een schild, dan is het alsof hij Abrams gedachten raadt. En Abram, als hij zo in alle stilte mijmert, dan ziet hij eigenlijk al die legers alweer op zich afkomen. En dan weet hij niet hoe hij zich een tweede keer zou moeten verdedigen en hoe hij de strijd zou moeten aangaan. Abram, ik ben u een schild. Dat is een welkom woord voor Abram. Dat kunnen wij vanmiddag inmiddels begrijpen. En opnieuw stel ik de vraag, is dat ook voor jullie, bruidspaar, een welkom woord? Ken je dat, dat je vanuit je hart roept tot het levende God, zie hoe ik word omringd aan alle kanten. Zie hoe de mens zijn boze netten spant om mij daarin te jagen. Weet je wat het is? Als de vorst der duisternis op je afkomt en al die helse pijlen op je afschiet. En dat het benauwd wordt van binnen en van buiten. En dat je geen wapen in je hand hebt. Dan dat je alleen maar kunt schreeuwen en roepen naar de levende God in de hemel. Of waan je je vanmiddag veilig? Dat zal maar kunnen. Er is toch niks aan de hand? Je bent nog jong, je bent nog gezond. Ja, natuurlijk weten we wel dat we allemaal opgeschrikt zijn geworden in ons leven door plotselinge sterfgevallen, ongelukken en noem maar op. Maar toch, ik heb vanmiddag geen schild nodig. Ik kan mijn eigen boontjes wel doppen. Ik ben sterk genoeg, ik kan het leven wel aan. Eigen krachten te verachten. Dat wordt op Jezus school geleerd. Voor Abram is het ongetwijfeld een welkom woord geweest. Vrees niet, Abram. Ik ben u een schild, omdat er van alle kanten gevaar dreigde in het leven van Abram. En dan hoop ik, bruidspaar en allen zoals we hier zijn, dat we vanmiddag zoveel zelfkennis hebben, dat we inmiddels wel weten dat de grootste vijand van binnen zit. Kijk, de duivel is niet alomtegenwoordig, dus die kan niet altijd overal tegelijk zijn. Maar je eigen ik neem je wel overal mee naartoe. Je vlees neem je wel overal mee naartoe. En nu blijkt toch dat eigen ik in het leven van Paulus de grootste vijand te zijn. Hij zegt nog ergens in een van zijn brieven, wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Hij schetst die geestelijke wapenrusting in Efeze om die Satan te lijf te gaan. Maar in Romeinen 7, dan hoor ik alleen maar een bittere klacht over zijn lippen komen. Wie zal mij nu van dat eigen ik, van dat verdoemelijke vlees, verlossen? Dus Abram die heeft in het verband van onze tekst vanmiddag te maken met vijanden die van buitenaf naar hem toe komen. En dat kan. Ook die gevaren dreigen van alle kanten. Dat de wereld ons meeneemt en dat de geest van de tijd ons zo beïnvloedt. Maar het is ook heel terecht om vanmiddag te zeggen dat de grootste vijand van binnen zit en dat je die tegen hebt tot de laatste snik toe. Nog een keer, is het daarom een welkom woord vanmiddag. Ik ben u een schild, omdat je ziet dat je van alle kanten, van buiten en van binnen, voelt dat er gevaar dreigt. En nu is de Heere een schild. Het beeld dat hij gebruikt, dat is zo'n heel groot schild waar Abraham van kop tot teen achter kan schuilen. Dat betekent dus dat hij geheel beschermd wordt. Zijn hoofd en zijn voeten, heel zijn lichaam. Dit is niet zomaar een klein schild wat hij moet behendig hanteren in de strijd. En waar toch nog kans is dat een pijl of een lansstoot hem raakt. Nee, zolang Abraham achter dat schild blijft, is hij verzekerd van zijn leven. Abraham, ik ben u een schild. Lees je goed wat er staat. De Heere zegt niet tegen Abraham, ik geef u een schild. Dat heb God één keer gedaan in het paradijs. Toen heeft hij Adam een vrije wil gegeven. Toen heeft hij Adams levenslot in zijn handen gelegd. Toen zou Adam in de weg van de gehoorzaamheid het eeuwige leven ontvangen. Maar Adam heeft in de staande rechtheid alles verknoeid voor hem en voor zijn nakomelingen. Dat doet God geen tweede keer. Er staat dus niet in jullie trouwtekst, Melvin, Mirjam, ik geef jullie een schild. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat je ergens naartoe gaat en dat je zegt, oh, nou ben ik dat schild vergeten. Of het zou zomaar kunnen zijn als je in het felst van de strijd verkeert, dat de tegenstander je dat schild weet te ontfutselen. En dan sta je daar. Nee, er staat Abraham, ik ben u een schild. Is dat niet een machtig woord? Wat de Heere dat vanmiddag zegt tegen Abraham. En daarmee zegt hij eigenlijk, Abraham, ik ga voor u staan. En als nog Kedar Laomer en al die andere vijanden willen komen en die willen met u vechten, dan hebben ze eerst met mij te maken. Zou God overwonnen kunnen worden? Zou God neergeslagen kunnen worden? Zou God gedood kunnen worden? Hellebroek leerde ons, het is meer een wens dan een daad. Want dat kan niet, hè? Sommigen wensen God dood. Was dat maar geen God, dan hoef je ook geen rekenschap af te leggen. Als je zo dadelijk gaat sterven, dan zou je nu kunnen doen en laten wat je wilt, maar het is slechts een wens. Nee. Als de Heere zegt, Abraham, ik ga voor je staan en elke vijand krijgt eerst met mij te maken, dan weet Abraham, dan ben ik veilig. Als hij maar achter dat grote schild blijft staan. Dus elke vijand die het op Abraham heeft gemunt. En wat zou het een groot voordeel zijn als je vanmiddag mag zeggen dat je een geestelijke nakomeling van Abraham bent. Dan ben je wel bewaard voor tijd en voor eeuwigheid. Maar als nou die vijanden komen, dan krijgen ze eerst met God te maken. En dan voelen wij vanmiddag wel aan dat er niemand anders met dat schild bedoeld wordt dan de Heer Jezus Christus alleen. Die heilige God, die vuile zondaar. Als die heilige God naar die zondaar komt om hem rechtvaardig te straffen met de eeuwige dood. Ik durf bijna niet te zeggen. Maar dan, en dat is de wil van God, hè, dan krijgt God zelf eerst met dat schild te maken. Maar God zelf heeft dat schild ertussen gezet. Ja? En dan heeft God al zijn gramschap en al zijn toorn uitgegoten over dat schild. En heeft de Heere Jezus het verloren in die strijd? Nee. Hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. En nu blijft Christus daar staan. Als de wet beschuldigt, als de wet gaat vloeken, en als de Satan beschuldigt, en als de mensen beschuldigen, wel, dan mag Gods kind vanmiddag weten, die krijgen allemaal eerst met de Heer Jezus te maken. Ik ben u een schild. Kijk, weet je dat? Heb je dat nou uit Gods eigen mond gehoord? Heeft God nu een schild voor je geplaatst, rondom jullie? En dan ben je bewaard voor tijd en eeuwigheid. Allerlei tijdelijke uitreddingen, maar ook geestelijke uitreddingen, zelfs eeuwige uitredding. Daarom kon Paulus zeggen, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? En daarom, Melvin, is jouw taak om Mirjam bij de Heer Jezus te brengen. En we hebben het ook samen over gehad als man en vrouw, dat je elkaar voortdurend bevraagt, want dat is elkaar helpen. Waar is de Heer Jezus in je leven? Waar is Hij? Familie, vrienden, bekenden. Waar is de Heer Jezus? Want je voelt toch vanmiddag wel aan dat het levensgevaarlijk is als er geen schild is. Je voelt toch wel aan dat je als vogel vrij door het leven gaat als er geen schild is. En dat je een makkelijke prooi bent van al die vijanden. Elk ogenblik in nood. Die vraag hier moet je niet wegdringen. Waar is de Heer Jezus? Waar heeft Hij zich geopenbaard? Wanneer heb ik zijn stem voor het laatst gehoord? Vrees niet, Abraham. Kan God dat vanmiddag nu met recht zeggen tegen ons? Vrees niet. Omdat dat schild daar staat. Omdat Hij ons schild is. Wel, als God het dan voor mij opneemt, wie zal dan tegen ons zijn? Vrees niet. De Heere is uw schild. En onze laatste gedachte, Hij is uw rijkdom. God is nog meer dan een schild. Er staat in onze tekst, Hij is ook Abrahams loon. Zeer groot staat erachter. En met die twee woordjes zeer groot wil de Heere eigenlijk zeggen, Abraham, aan mij heb je genoeg. Aan mij heb je genoeg. Dat loon dat ik ben, en niet dat ik je geef, maar dat loon dat ik ben, dat is zo groot, daar raak je nooit op uitgekeken. Dat loon dat is zo groot, dat zou je er nou nooit door kunnen brengen. Kijk, toen de jongste zoon het deel van de erfenis opeiste, toen ging hij de wereld in en toen heeft hij dat deel van die erfenis erdoor gebracht. En arm en berooid kwam hij terug. Maar als de Heere vanmiddag zegt, ik ben uw loon, zeer groot. Je wil het er ook niet doorbrengen, maar je mag er wel van leven. En je mag er wel van genieten. En je mag er wel de troost uitpuren. Maar er komt nog geen einde aan. Het loon dat de Heere is, dat is nu een overvloedige fontein van alle goed. Dan heb je genoeg aan de Heere, zonder ooit genoeg te krijgen van Hem. Vrees niet, Abraham. We zien Abraham in de stilte van de nacht in zijn tent nog overdenken wat er allemaal gebeurd is. En dan weet hij nog hoe hij als de overwinnaar terugkwam met al die mensen die in leven waren en met al dat geroofde. Hij had het weer mee teruggenomen. En toen was er de koning van Sodom gekomen en die had gezegd, geef mij mijn mensen en dan mag u al die bezittingen houden, de haven. Dat klinkt nogal aardig van de koning van Sodom. Maar dat is natuurlijk een grote mond, hè. Want die koning van Sodom die had helemaal niks te zeggen. Die koning van Sodom die was nog steeds niet koning af geworden. Want immers Abraham had de vijand overmeesterd. En dat betekende dus dat de koningen van Sodom en al die inwoners van Sodom en Gomorra zijn onderdanen waren. Dus waar haalt die koning van Sodom de vrijmoedigheid vandaan om tegen die herdersvorst Abraham een bevel te geven? Geef mij de mensen en dan mag u de haven houden. Dus het waren al Abrahams bezittingen. Maar goed, de edelmoedige Abraham heeft gezegd, nee, ik wil ook niets van al die bezittingen hebben, u houdt het maar. Geef alleen maar die mannen die met mij geweest zijn en mijn bondgenoten, geef die maar hun loon, maar ik wil niets hebben. Opdat niemand zal zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Kijk, en dan moet je onthouden. Dan moet je onthouden. Abraham die wacht hier op de Here. Maar wat heb je er nu aan dat je nou van alles naar je toe haalt in dit leven? Maar je hebt geen deel aan de Here. Maar Abraham wacht op de Here. En toch lijkt het erop dat Abraham zich wel, als hij daar stil in of voor zijn tent zit, dat hij zich misdeeld voelt. Zou zomaar kunnen. Abraham is ook een mens, van gelijke bewegingen als wij. Armen en rijken ontmoeten elkander, de Here heeft ze allen gemaakt. En als je dan soms anderen ziet die meer hebben, wat kun je dan misdeeld voelen? Daar komt eigenlijk ook wel het hart van de koning van Sodom openbaar. En dan komt weer de Here. En hij zegt, vrees niet Abraham, ik ben u een schild, uw loon, zeer groot. En de Here wil eigenlijk met dat woordje loon zeggen dat hij alleen aan alle eisen van een gelukkig leven voldoet. Daar heb ik ook samen over nagedacht. Op wat je in deze staat, zegt het huwelijksformulier straks, godzalig zult leven. Gelukkig in de Here, niet in elkaar. Als je dan straks weduwe wordt, Mirjam, of jij weduwe naar Melvin, ja, dan ben je alles kwijt. Nou, je geluk ligt in je huisje, in de dingen van deze wereld. En zodra breekt er vervolging uit en we worden opgejaagd, ben je alles kwijt. Maar de Here zegt, ik voldoe aan al de eisen van een gelukkig leven. En zal zomaar kunnen zijn dat je tegenslagen krijgt, dat er moeite zijn in het leven, maar dat de Here je loon is. Die overvloedige fontein van alle goed. Ik denk aan die Puriteinse predikanten die vervolgd werden, die verbannen werden. Die soms jaren eenzaam op een onbewoond eiland moesten doorbrengen. Maar waar ze de Here veel hebben ontmoet. En die later, als ze weer terugkwamen in de samenleving, verlangden naar die eenzaamheid op die kale rotsen waar de Here was. Dat hè. Kijk, dan kun je soms jaloers worden op iemand die levenslang op een ziekbed is neergeworpen. Of die kruis op kruis gestapeld krijgt. Maar die vreugde in de Here heeft. Ik ben uw loon, Abraham. Zeer groot. En daarom past het ons om altijd tevreden te zijn met wat de Here ons geeft. Wij mogen eigenlijk maar in zekere zin alleen ontevreden zijn, zolang we nog niet weten dat de Here ons loon is. Daarom zegt een van de psalmisten, en zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Luther zegt ergens zo mooi, als iemand aan God niet genoeg heeft, dan is het een grote vrek. Nou, dat mag je gerust tegen elkaar zeggen hoor. Als je meer wil hebben dan de gunst van de Here, dan mag je gerust zeggen, Melvin, wat ben je toch een grote vrek. Maar wij moeten aan God genoeg hebben, zonder ooit genoeg te krijgen van Hem. En dat is ook waar. Als de vreugde en de vrede van de Here je deel is, als de liefde van Christus je hart heeft vervuld, dan heb je genoeg voor tijd en voor eeuwigheid samen. We gaan het afronden. Wat is het nodig om de God van Abraham te kennen en die tot je deel te hebben? Dan heb je genoeg. Maar als je die God niet kent door een ware geloof, dan sta je ten diepste overal buiten. En dan ben je straat en straat en straatarm. God tot je deel hebben, zou je dat willen vanmiddag? Zeg maar niet te snel ja. We hebben samen op de Augustinuskring uit de belijdenissen gelezen hoe Augustinus een vijand was. Hè? Niet wilde opgeven zijn eer als redenaar, als professor in de redekunst, zijn geld, zijn genot van de dingen van de wereld. Elke keer voelde hij dat dat ertussen zat. Paulus heeft mogen zeggen, ik heb alle dingen schade en drek gerekend om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Is er nou wel eens waarheid geworden in je leven? Dat je ooit wel eens iets om Christus wil hebt willen verliezen? Laten wij elkaar die vraag eens stellen. Hebben we nou werkelijk ooit wel het liefste wat we hadden om Christus wil willen kwijtraken? Opdat we de zaligheid zouden beërven. Vrees niet, Abraham. De Heere komt in een gezicht tot Abraham. En dat gezicht is niets anders dan een vorenvorm van de geboorte van de Heere Jezus. Dat wil zeggen dat de Heere Jezus in het vlees gekomen is. En daarmee opent vanmiddag de Heere een deur. Doe die deur niet dicht. Niemand van ons. Een smeek of de Heere zijn genade wil verheerlijken in ons hart en leven. Laten we hem niet buiten ons leven houden, maar laten we bedelen of hij ons leven wil zijn. Dan heb je genoeg voor tijd en eeuwigheid samen. Amen.